In Markens 9 waren wij bij een ernstig onderwerp. Bij het helse vuur, dan wel het onuitblusselijk vuur. Want daar hadden we het vorige keer over. Daarna moeten we het nog hebben over indien uw oog u ergert, werp het uit. En dat is ook een ernstig onderwerp. En daarna hebben we het over de echtscheiding. Dat is ook een ernstig onderwerp. En daarna hebben we het over de rijke jongeling. Ja, ernstig. Pericopen hier, hè. Maar we waren nog even in Markus hoofdstuk 9, waar we vorige keer even hebben stilgestaan bij inderdaad dat helse vuur enzovoorts. En hoewel ik mijn best gedaan heb om er niet al te veel tijd aan te besteden, heb ik niettemin ook mijn best, nou ja, mijn goed gedaan dan, om dan toch te melden dat ooit een keer wat er ook in dat vuur terechtkomt, dan toch verdwijnt. Want dat is wat de Bijbel leert. Dat wil zeggen dat alle goddeloosheid en goddelozen en wat het maar is, alle ongerechtigheid definitief zal verdwijnen. Niet maar naar een andere plaats, hoewel het naar een andere plaats gaat, maar het verdwijnt definitief. En dat is natuurlijk ook de normale betekenis van dit soort terminologie. Ik wou het daar maar bij laten. Wat er wel staat nog, en ik geloof niet dat ik daarop ingegaan ben, in vers 45, nou vers 43 al, indien uw hand u ergert, houd ze af, het is beter verminkt door het leven te gaan dan met twee handen het koninkrijk binnen, of zoiets. En daarna wordt het ook met hetzelfde verhaal van toepassing gebracht op de voet in vers 45. En daarna ook in vers 47 op het oog. Er wordt laconiek gezegd, je hebt er toch twee van, dus je kan er wel één missen. Dat is wat er staat, toch, of niet? Ja. Want dan hou je altijd nog één, er staat er gewoon, nog hou je altijd nog één voet over, één hand en één oog. Doe maar. Waar het over gaat natuurlijk is dat men eventueel dingen uit zijn leven zou wegdoen die hinderen bij wat dan heet de toegang in het koninkrijk. Elders heet het zelfs rijkelijke toegang in het koninkrijk. Hè? Dat is in 2 Petrus 1 is dat, daar wordt die uitdrukking gebruikt. Want je kunt erin komen, maar de vraag is wat je daar dan hebt uiteindelijk. En dat speelt ook een rol mee. Hè? Hier blijkbaar ook in dit soort uitdrukkingen. Want wij zouden zaligheid ontvangen met eeuwige heerlijkheid. Of althans, wij zouden wedergeboren worden, hemelsburgerschap ontvangen. Want het koninkrijk wat ons betreft is voor ons hemels. Maar wij zouden daar ook loon ontvangen. Dat men daarvoor het een en ander zou doen, dat wordt ook gezegd. Dat men daarvoor het een en ander zou laten, ook. Laat ons dan afleggen alle last die ons wellicht omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is zomaar een tekst uit Hebreeën 12. Maar woorden van die strekking vinden we elders ook. En natuurlijk bij de Korintiërs. Maar goed, die ga ik allemaal niet op in. Maar het idee is dat men hier eventueel wat zou verliezen of zelfs zou verlaten of zou wegdoen om daarvoor alsnog van Gods wegen loon te ontvangen. Ik sloeg even een bladzijde om. Want daar staat in vers 29 van Markus 10, waarop we dus inmiddels vooruitlopen of waarheen we onderweg zijn. Er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelisch wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat lijkt me ook duidelijk genoeg, zo'n uitspraak. Hier kost het wat wellicht Maar men zal wat voor terug ontvangen, blijft het idee. Ik ken het idee, ik zeg het maar, ik weet niet goed hoe ik dat zulke dingen zeggen moet, maar ik ken het idee dat je bijvoorbeeld, dat deze woorden niet op ons van toepassing zouden zijn, maar zouden van toepassing zijn alleen in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van het koninkrijk van God, dan wel van Christus, dan wel der hemelen. Er staat hier nou eenmaal het koninkrijk Gods ingaan. En daar zijn er altijd die dan denken, dan gaat het niet over ons. Ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen, dat dat een misverstand is. Als er iemand het koninkrijk ingaat, dan zijn wij dat als gemeente. Namelijk als eerstelingen. En dan vervolgens krijgen we van doen met Israël en de volkeren in verband met het aardse en daarmee lagere aspect van het koninkrijk in de toekomst. Maar dit soort woorden zijn net zo goed van toepassing op ons als op hen, of andersom, net wat u wilt. Ik heb daar op het moment verder niks aan uit te leggen. In dat verband ken ik wel de gedachte dat iets als het begint immers met uw hand, indien uw hand u ergert, houdt ze af, het is beter vermengd het leven in te gaan, enzovoort. Zo van, waarom zou je je hand afhakken als je hand je ergert? En als je het zo letterlijk en smal mogelijk neemt, wat ik niet doe, maar als je het zo letterlijk en smal mogelijk neemt, kom je soms op de gedachte, tenminste dat zou kunnen, dat je misschien aan je hand dat merkteken van het beest hebt of zo. Dat zou kunnen, nietwaar? Nou ja, in onze dagen niet. Maar als je het dan toch op de toekomst van toepassing brengt, dan zeg je, ja, oké. Als je het teken van het beest hebt, dan is het niet best met je. Dan maar de hele hand eraf. Dit lijkt mij een goede aanbeveling. Voor zover ik vooruit kan kijken naar die omstandigheden. Dat neemt niet weg dat ik dan met twee andere problemen blijf zitten. Dat is wat nou als je het merkteken aan je voet gekregen hebt. En dan, hè? Dan moet je voet eraf. Ja, maar dat staat niet in openbaring dat je het merkteken krijgt aan je voet. Hè? Ja. Oh, jullie zijn nog wakker. Oh, dat is goed. Want het volgende zou geweest zijn, maar wat nou als je een of ander teken in je oog hebt gekregen? Maar dat staat er ook niet. Er staat alleen dat je wellicht een merkteken aan je voorhoofd hebt. Ja, en dat lijkt me toch tamelijk noodlottig, want daar heb je er maar één van. Dus je kan niet zeggen, weg ermee, dan ga ik maar met één voorhoofd winnen. Je hebt er maar één. Met andere woorden, er worden drie dingen genoemd. En het verhaal van het teken van het beest kun je op één van die drie van toepassing brengen. Maar te denken dat het daar uitsluitend en exclusief over gaat, dat klopt dus niet. Dat kan niet. Ik vind het wel een frappant, voorbeeld van hoe je zoiets kunt uitleggen. En ik denk ook dat dat niet helemaal bezijden de waarheid is. Maar ik denk toch dat je dan schriftgedeelte niet volledig recht doet. Het is veel meer dan dat. Want ik denk dat het gaat over je handel, je doen en laten, je hand. Zoek het woord hand maar op in de Bijbel dan. Doe wat uw hand vindt om te doen. Nou, dan steek je hand in de zak. Dan vindt u nooit wat, behalve een zakdoek. Dan kan je dus je neus sluiten. Dat staat in de Bijbel, dat je dan je neus moet snuiten. Ik bedoel, daar kom je niet mee weg met zulke dingen. Het is veel meer dan dat, hè. Of laat uw ene hand niet weten wat uw rechter doet. Dat gaat toch ook niet letterlijk over je hand, of wel? En dat is hier ook zo. Het gaat over iemands doen. En dan heb je ook geen probleem met de voet. Dan gaat het over iemands weg, de weg die hij gaat. En het is maar zelden letterlijk bedoeld. Iemands wandel. En op de wandel van mensen valt net zo goed wat aan te merken als op hun handel. Bij nader inzien, het verschil tussen handel en wandel is eigenlijk ook niet zo groot. Ook niet als je het opschrijft, bedoel ik. En daarna heb je nog het oog. Maar zoek die maar eens op in je Bijbel dan. Indien het oog boos is, wat kan het boos zijn met het oog? Nee, als het niet zo ernstig is, moet je naar de oogarts. Maar als het wel ernstig is, dan kan niemand er wat aan doen. Iets met je oog. Dat heeft immers van doen met het hart. Toch? Het oog als spiegel van de ziel. Dus in je wat verkeerd zit enzovoorts. Daar gaat het over, een verkeerde. Een gezindheid. Oog is niet voor niks ook bron. En daar ayin in het Hebreeuws. Namelijk de oorzaak der dingen. En mocht die te moeilijk zijn, te filosofisch, dan kun je altijd nog zeggen. Het oog is de begeerte van de mens. Die is wat makkelijker te volgen, maar ik praat nog steeds over hetzelfde. Nou ja, men zou dat soort dingen wegdoen. Dat is waar het over gaat. En dat in het uiterste geval ook volstrekt letterlijk zou kunnen worden toegepast. Ja, dat zou kunnen, ja. Misschien wel. Ik weet het niet. Het lijkt mij toch dat als je een brandmerk op je hand hebt, een teken van het beest, dan hoef je niet je hele hand eraf om een brandmerk te verwijderen. En als ze een chip ingeplant hebben, want men verzint van alles tegenwoordig. Ik heb het daar niet op die dingen. Het zijn die techneuten die altijd uitdenken hoe het dan moet en hoe het dan gaat. En, maar ja, daar kan ik ook wat van. Als je dan zo'n chip erin hebt, dan heb je maar een klein mesje nodig om het eruit te peuteren. Ik bedoel, hoeft niet de hele hand eraf. Dus dan heb ik nog wel een paar andere oplossingen tot zover. Verklaar deze dingen nou niet weg naar de toekomst zodanig dat het op ons niet van toepassing is. Het is op ons wel degelijk van toepassing, uiteraard. Hè? Wij zouden ons. Dus hoe staat het in 1 Korinthe? Is het 1 Korinthe? Ik raak altijd de weg kwijt in die lange Korinthebrieven. In alles onthouden heet dat. Over onthouding hebben we het straks nog. Maar even kijken of. Was het 1 Korinthe 9? Ja. 1 Korinthe 9. Want daar staat in 1 Korinthe 9 vanaf vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen of schaatsen. In de schaatsbaan dan wel te verstaan. Lijkt me deze dagen redelijk van toepassing. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop alzo dat gij moogt verkrijgen. Die, ja, dat kan niet anders, het is maar één prijs. Dus, hè? Loop alzo dat gij die moogt verkrijgen. Niet omdat er voor ons allemaal bij elkaar maar één prijs is en maar één van ons haalt hem. Want dan verliest dit schriftgedeelte compleet zijn betekenis. Integendeel, dan wordt het andersom. Dan betekent het gewoon dat het een loterij is voor ons, maar bij ieder. Nee, ook dat niet. Dan betekent het gewoon, die prijs, die is al lang vergeven, daar kun je nooit meer tegenop, hè. Ik bedoel, wij lopen veel later, maar we gaan het niet meer halen, want voor ons was al één die prijs in de wacht gesleept heeft. Als dat zo is, dat er maar één prijs is, dan kunnen wij het rustig vergeten. Dus dat kan het niet betekenen. Wat betekent het dan wel? Dat wij lopen alsof er maar één prijs is. En zo ons best doen. Met leidzaamheid, passie heet dat. Hè? Lopen. En dan staat er dan ook prompt in de volgende zin. En in ieder die strijdt, onthoudt zich in alles. Het is wel aardig dat dit soort schriftgedeelten inderdaad aan de Olympische Spelen ontleend zijn. Hè? De oorspronkelijke dan. Hè? Dat is zo. En ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dat wil zeggen, men laat dingen achterwege. Vandaar dat men zou afleggen alle last die ons wellicht omringt. Of daarom staat er ook, daarom afgelegd hebbende, enzovoort. Alle onreinigheid en boosheid ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Om Jacobus ook eens te citeren. Maar hier staat er, ieder die om prijstijd onthoudt zich in alles, deze dan doen dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Dat is netjes uitgedrukt, want u weet wat ze vroeger kregen bij de Olympische Spelen als ze wonnen. Zo lauwerkrans met van die blaadjes eraan, hè? Ja, dat weet ik uit de klassieke literatuur. Maar toen maar weer, hè. Dat zijn van die dingen die, als ze niet in een krans gebruikt worden, dan verdwijnen ze in de soep. En daar strijd je dan voor, toch? Dat is zo. Nou goed. Maar wij zouden een onverderfelijke kroon ontvangen. Met andere woorden, het is de moeite waard om daarvoor te strijden. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als de luchtslaande. Later heeft men vechten tegen windmolens daarvoor uitgevonden. Nee, niet in Nederland, in Spanje. Dat heb ik uit de klassieke literatuur. Ja, goed. Niet als een luchtslaande, maar ik bedwing mijn lichaam. Bedwingen wil zeggen beperken, onder controle houden. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, daarmee tot dienst. Om niet te zeggen tot slavernij eigenlijk. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Nou goed, en daarna komt het voorbeeld van Israël in de woestijn, waar ze het ook wat krap hadden. Maar ze verzuimden vooruit te zien. Ze keken in plaats daarvan achterom. En dat is niet de bedoeling. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar het gaat mij nu uiteraard om het beginsel dat men eventueel bereid zou zijn het een en ander op te geven. Niet omdat dat moet, maar omdat dat bij gelegenheid wenselijk is. En bovendien, het is voor onze eigen beoordeling feitelijk. Hè? Wij zouden dat zelf moeten weten en moeten kunnen bepalen. Beslot, we zijn vrij. Maar ons wordt geadviseerd om toch eens te kijken hoe het ervoor staat, zal ik maar zeggen. Hè? Dus niet indien uw hand anderen ergert of zo, of ik vind dat uw hand u ergert of iets dergelijks. Indien uw hand u ergert, dan oké, dan. Als u bepaalde dingen doet die je toch dwars zitten, doe ze dan niet. En als je een bepaalde weg gaat die je niet bevalt, ga die weg dan niet, enzovoort. Hè? Geef het op en richt je op wat anders. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt, uiteraard. Goed. Nou ja, de apostel komt op hetzelfde onderwerp hierna toch nog terug. Dus vooruit maar weer. Wij waren dus bij vers 48. Daarvan heb ik u gezegd dat het niet 100% zeker is of dat vers er wel bij hoort. Er staat er hier voor de derde keer. En vermoedelijk staat het er maar één keer. Namelijk alleen in vers 43. En is vers 46 en 48 overcompleet. Het is wat lastig voor de vertalers om daarna in een nieuwe vertaling die verse alsnog weg te laten. Want dan ben je een nummer kwijt. Dan klopt je versnummer in niet meer. Dus ze moeten het er wel in houden. Maar goed, doet weinig ter zake. Het gaat toch om dezelfde waarheid die herhaald wordt. Vers 49 komen wij dan. Waar staat, want een ieder zal met vuur gezouten worden en iedere offerande zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, dat woord kende ik ook niet, maar onzout. Indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Elders heet het, indien het zout smakeloos geworden is, hè. Waarmede zult gij dat smakelijk maken? Als het zout niet meer zout is, hoe moet je het zout dan alsnog zout krijgen? Want je hebt geen zout. Wat moet je in het zout gooien om het alsnog zout te krijgen? Ik bedoel, dat spoor dan. Ja, na 20 minuten viel de stroom van mijn opnameapparaat uit. Dus ik heb net een half uur privé tot u staan praten, zonder dat er iemand meeluisterde, over het zout van vers 49. En ieder zal met vuur gezouten worden en iedere offerande zal met zout gezouten worden. Ik probeer samen te vatten wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat zout een beeld is van het woord van God in het algemeen. Net als vuur, overigens, met een oordelende werking met betrekking tot de dood, oordeel. Maar tegelijkertijd ook met betrekking tot nieuw leven. Ik heb gezegd, zout is melach in het Hebreeuws, melach. En dat betekent dat er iets afgewreven wordt. Want van een grote klomp zout wrijf je dan de korreltjes af. Maar zo is het met het woord, eigenlijk ook, spreken in het algemeen, ook met het woord van God. Het komt in kleinere hoeveelheden tot ons, woorden. Maar het is een weergave van een veel groter complex, wat daar altijd achter steekt natuurlijk. Hè. Maar het woord melach hangt samen in het Hebreeuws met mila, en mila wordt vertaald met spraak. Dat is dus inderdaad woord. Het is hetzelfde begrip eigenlijk, het komt van dezelfde wortel. Zout als woord van God vinden wij in Colossenzen 4. Waar staat uw woord zij te alle tijden met zout besprengd? Waarbij het idee is dat het niet maar onze woorden zijn, maar dat Gods gedachten door ons verwoord worden. Iemand wees me erop dat een paar versen eerder de apostel Paulus vraagt aan de Colossenzen om voor hem te bidden, opdat hem gegeven wordt vrijmoedigheid, dan wel de opening zijns monds, om te spreken de verborgenheden. En dan heb je het verband met uw woord, zij te alle tijden met zout besprengd. Ook dat van de Colossenzen, maar in de eerste plaats dat van Paulus zelf. De conserverende en ontsmettende werking van zout, die meestal apart genoemd worden, die beide, hangen natuurlijk met elkaar samen. Want ontsmetting wil zeggen dat bacteriën gedood worden, dan wel vuil wordt tegengehouden of iets dergelijks. Maar daarmee wordt een en ander ook geconserveerd. Dat is hetzelfde als de werking van vuur, zoals toegepast in 1 Korinthe 3, waarbij de werken van de gelovigen geacht worden in het vuur terecht te komen, geworpen te worden, waarbij hout, hooi en stro, dat als afval beschouwd wordt, verbrand, maar daaruit wordt geacht tevoorschijn te komen het goud, zilver en de kostelijke stenen. Dus daar heb je die twee dingen ook samen. De ene kant het wegdoen van onreinheid, aan de andere kant het voortbrengen van leven. Zout wordt in de Bijbel dan ook geworpen in de wel. De waterwel van Jericho hebben wij besproken. Dat water was bedorven en het land was onvruchtbaar. En Elia zei, was het Elia? Dan weet ik het weer niet, jongens. Elisa, dank u. Elisa zei, geef mij een nieuwe schaal. Een beeld van het nieuwe verbond, nieuwe vorm dus eigenlijk. En met daarin zout, en het zout werd in de wel geworpen en de bron werd weer gezond, vruchtbaar, enzovoort. En ik heb een vergelijking gemaakt met de nieuwe wagen, zo'n nieuwe vorm, waarop de ark des verbonds gebracht werd naar Jeruzalem. De nieuwe wagen, net weer een beeld van het nieuwe verbond, met zijn wielen, staat er nadrukkelijk, en het gaat over wedergeboorte dan. En de ark des verbonds bevatte immers het woord van God, namelijk de stenen tafelen. Bij die gelegenheid ging het mis. Maar ja, dat is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee de aanvang van onze bedeling, waarbij inderdaad de Joden, het Joodse volk, gestruikeld heeft, zegt Romeinen 11 bijvoorbeeld. En hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nou nee, zo ook weer niet. Maar zo was het met die runderen waren het, geloof ik, die voor die wagen liepen, die de ark naar Jeruzalem zouden brengen. Die runderen struikelden, dan weet je meteen waar ze een beeld van zijn. Enzovoorts, hè. Het zout, en ieder zal met vuur gezouten worden. Zal met vuur gezout worden. Met zout in brand gestoken worden hadden ze ook gekund. Maar ja, ik weet niet of dat zo'n goede uitdrukking is. Waar het om gaat is dat vuur en zout hier in vers 49 van Marcus 9 in één adem genoemd worden in dezelfde betekenis. Waarom ook niet? Beeld van het woord van God. Daarnaast heb ik u verwezen in elk geval naar Matthäus 5. waar niet alleen staat, gij zijt het zout der aarde, maar ook gij zijt het licht der wereld. Beide uitdrukkingen met precies dezelfde betekenis, want het woord van God, het licht dan wel het zout, is nou eenmaal toevertrouwd aan de gemeente, die geacht wordt pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Kortom, een priesterlijk volk wordt de gemeente geacht te zijn om te verkondigen, enzovoorts. En in het voorbijgaan heb ik u ook nog gewezen op het zoutverbond. Hè? Nee hoor. Of hoor je hem rondzingen? Nee. Dat kan niet, want dat kan hij niet in deze positie van 24 bis 48 kilohertz in stereo. Dan kan hij dat niet. Dat is vooruit. Weet u dat ook weer. In het voorbijgaan heb ik u ook gewezen op, maar ik wist de schriftplaats niet, op het zoutverbond. Dat is één of twee hoofdstukken na de splitsing van het Rijk in 1 Koningen 11 en 12 of zoiets. Daar staat die uitdrukking waarbij gesproken wordt over een verbond dus dat eeuwig is. Een onverderfelijk verbond. Een verbond waaraan niemand iets teniet doet, niets aan afdoet of aan toevoegt, is de betekenis. Een zoutverbond heet het. En het is het verbond met David waarnaar verwezen wordt. Het verbond namelijk dat zegt dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten over Israël. Op de troon des Heren. Maar goed, dat is een ander onderwerp, dus daar ga ik maar niet op in. Ik probeer de draad weer op te nemen in Markus 9. En ieder zal met vuur gezouten worden en iedere offerande zal met zout gezouten worden. Als je die twee zinnetjes uit het ene vers naast elkaar zet, of onder elkaar schrijft eigenlijk, dan begrijp je dat een ieder van ons geacht wordt een offer te zijn. En ieder zal met vuur gezouten worden, iedere offerande zal met zout gezouten worden. Vuur en zout staan allebei voor het woord van God. Hetgeen betekent dat ieder uit de eerste zin overeenkomt met de offerande uit de tweede zin. En dat brengt ons bij een volstrekt Bijbelse waarheid. Namelijk dat wij die kinderen God zijn, onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Wij zijn offers. En daarom moesten de offers met zout gezouten worden. Zoals wij trouwens even lazen in Leviticus 2. En dan vers 50, het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? De uitdrukking is niet te begrijpen als je vanuit gaat dat wij zout hebben ontvangen. Als dat het woord van God is, dan kan het niet onzout worden. Heb u die? Maar als je hem leest als wij zijn zout, gij zijt het zout der aarde, dan kan het weer wel. Want wanneer wij dat woord van God kwijtraken, dan zijn wij het zout der aarde niet meer. Althans, dan functioneren we niet op die manier. Dus zo moet je hem dus lezen. In de zin niet maar van wij hebben zout ontvangen, maar in de zin van de metaforen uit Matthäus 5, gij zijt het zout der aarde. En daar staat het ook bij, hè? Indien dan het zout smakeloos wordt, enzovoorts. Dat wil zeggen dat hiermee verwezen wordt naar de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen en daarmee ook als gemeente collectief hebben om dat woord van God te bewaren en inderdaad eventueel te spreken. En daarna staat er weer, hebt zout in uzelf, dus houd dat woord van God vast. Dat komt overeen met Colossense, eveneens diezelfde bladzijde, maar nu hoofdstuk 3 vers 16. Het woord van Christus, dat is het woord van God toch, zout. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het behoedt ons voor verderf en aan de andere kant geeft het ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Met dank aan 1 Korinthe 4 geloof ik. Ik moet me goed herinneren. Goed, daarna hebben wij nog een paar minuten om te spreken over de echtscheiding, want dat staat erboven, dat is hoofdstuk 10. Over de echtscheiding. Echt? Niet echt dus. Want u weet waarschijnlijk wel wat er in het schriftgedeelte zo ongeveer staat. Daarop vooruitlopend zeg ik meteen dat als de Heer Jezus spreekt over huwelijk en echtscheiding, dan heeft hij hogere normen in gedachten dan de Mosaïsche wet. Dat zegt hij hier ook. Dat wil zeggen, de Mosaïsche wet zoals gelegd op de Israëliet. Maar meer in het bijzonder zouden wij ons realiseren, in de eerste plaats in het algemeen, dat al die discussies met de Heer Jezus door hem altijd naar een hoger niveau getrokken worden, waardoor het lijkt alsof hij langs de mensen heen praat, en soms langs ons heen ook. Maar daarom zouden wij ons realiseren dat hij spreekt over een hoger niveau. En als dus hier de situatie, de omstandigheden van het huwelijk aan de orde gesteld worden, dat hij het heeft over het huwelijk tussen schepper en schepping, dan wel het huwelijk tussen de Heer en Israël. En dat maakt het voor ons dikwijls onbegrijpelijk, omdat wij gewoonlijk dit soort schriftgedeelten alleen lezen in verband met het lage niveau. Waarbij ik niet wil zeggen dat het menselijk huwelijk door mij als laag niveau beschouwd wordt, want dat is bepaald niet het geval. Maar ik bedoel zo, het is op een toepassing van het beginsel op een lager niveau dan het niveau van God zelf, van de Heer zelf. Nou goed, daarna lees ik. En vandaar opgestaan zijnde ging hij naar de landpalen van Judea door de overzijde van de Jordaan. Die is niet zo moeilijk. Hij kwam uit Galilea in het algemeen en uit Capernaum in het bijzonder, want daar waren wij. Nu trekt hij van Galilea naar Judea, dat is hemelsbreed gewoon naar het zuiden. Maar naar aanleiding van Johannes 4 heeft iedereen geleerd dat de Jood dat zo niet doet, maar dat hij een omtrekkende beweging maakt, namelijk eerst de Jordaan overgaat naar de East Bank, naar de oostzijde van de Jordaan, en daar naar het zuiden gaat, om vervolgens in de buurt van Gilgal, dan wel Jericho, wat hetzelfde is in de praktijk, in de buurt van Gilgal en Jericho, de Jordaan over te steken. Hij komt inderdaad in Jericho, en vandaar de weg te gaan van Jericho naar Jeruzalem. Dat doet de Heer hier ook. Het loopt trouwens uit op de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En voor het zover is, op de Olijfberg is hij natuurlijk toch, trekt hij Jericho door en geneest daar 1 of 2 blinden. Afhankelijk van wie het beschrijft, dat doet er nou niet toe. Maar dat is de route, dus via het oostelijk deel, via de East Bank, de oostelijke oever van de Jordaan. Niet door de West Bank, want de West Bank is Samaria. En dat trekt de Jood niet door. Gaat dus de Jordaan over en eigenlijk dus het buitenland in een zeker opzicht. Naar Judea. En Judea betekent letterlijk der Jodenland. Het land van de Joden, het Joodse land. Dat wil zeggen, we worden nu geconfronteerd echt met de Joden. En als het dan gaat over huwelijk, dan begrijpt u meteen dat het inderdaad op het niveau van het hele volk getrokken wordt. Bovendien hebben we nogal wat uitspraken in het Oude Testament over Israël, en daarvan, waarbij gezegd wordt dat er sprake was van een huwelijk tussen de Heer en Israël, dat met het huwelijk niet best afgelopen is, zeg ik nu samenvattend, maar dat er ooit een nieuw huwelijk zou gesloten worden, dan wel dat het huwelijk hersteld zou worden, afhankelijk van wat je eronder verstaat precies. Dus nu ga ik verder. Ze gaan naar Judea. Daar komt hij ook aan zijn eind. Dat wil zeggen, het loopt uit op de kruisiging. De scharen kwamen wederom samen bij hem, en gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. Dat bleef zo. En de fariseeën, dat waren de orthodoxen, tot hem komende, vragen hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende, want zij weten zelf ook wel wat hierna door de Heer wordt aangehaald, heel kort, dat de bedoeling is dat het niet gebeurt, maar dat onder de wet geregeld is dat het wel gebeurt, althans kan. Of het geoorloofd is, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten. Onder de Mosaïsche wet is dat geoorloofd. Onder de Joodse wet ook. Andersom overigens niet. Andersom was het wel geoorloofd in al die culturen rondom het Joodse volk. Dat wil zeggen, de Grieks-Romeinse cultuur, daar kon eventueel. Onder voorwaarden kon een vrouw ook haar man wegsturen. Zo goed als dat een man onder voorwaarden zijn vrouw kon wegsturen. Maar in het Jodendom, dat wil zeggen ontleend aan de Mosaïsche wet, kon het niet. Kan de man alleen zijn vrouw wegsturen, andersom niet. Dat laat zich raden, de Heer kan wel Israël wegsturen, maar Israël kan niet de Heer wegsturen. En dat is de enige zinnige verklaring die je kent. Waarbij je moet bedenken dat de Mosaïsche wet een afleiding is, een projectie is van Gods wetten met betrekking tot de schepping als zodanig. Goed. Dus hij antwoordde, er staat ook hem verzoekende, die farizeeën wisten heel goed die eigenaardigheid dat onder de wet het wel geoorloofd is, maar ze weten ook heel goed dat het vanaf het begin zo niet is geweest. Zo staat het hier niet, met die uitdrukking, maar op een andere plaats wel. Hè? Van de beginnen is het al zo niet geweest. Nou goed. Hier staat, hij antwoordende zeide tot hen, wat heeft u Mozes geboden? En zij zeiden, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. Nou ja, haar te verlaten, je zou het verkeerd kunnen begrijpen. Het idee is dat de man zijn vrouw wegstuurt met een scheidbrief. Als je dat uitlegt als verlaten, in zekere opzicht is het zo. Maar in, laten we zeggen, wat plastischer gaat het andersom. De vrouw wordt weggestuurd, hè? Dat staat in de wet. En toen komt het commentaar. Dan komt het commentaar van de Heer Jezus. Hij antwoordde, zeide door hen, vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. En dat is niet maar commentaar van de Heer Jezus, want dat kun je lezen in de wet, dat het zo is. Komt zo op. Eerst lees ik verder. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. 1 op 1. Daarom zal een mens, een man, zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot 1 vlees zijn, alzo dat ze niet meer 2 zijn, maar 1 vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Daarna hebben de discipelen daar vragen over, maar die hebben ze wijselijk bewaard voor de petit comité, heet dat, hè. In klein gezelschap. Dat volgt in vers 10. Eerst over die schrijfbrief. Men lezen deze dingen in, is dat Deuteronomium? Ja, Deuteronomium 24. Daar staat ook bij boven over de echtscheiding. Precies dezelfde kop. Deuteronomium 24, vers 1. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd zal hebben, namelijk die getrouwd zal hebben, uiteraard, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. De variant van de Heer Jezus is vanwege de hardigheid uw harten. En let op dat dit er het eerst staat. Daarna staat er pas omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Maar als een man iets schandelijks aan zijn vrouw vindt, zou hij haar gewoon genade kunnen schenken. Dat is de eerste optie. De vraag is of hij dat kan. En als hij dat niet kan, dan staat er dus dan dat hij haar een scheidbrief zal schrijven. Dat moet wel even zwart op wit. En in haar hand geven, persoonlijk ter hand stellen. En ze laten gaan uit zijn huis. Ze laten gaan uit zijn huis. Niet hij gaat haar huis uit. Hè. Die hebben we toch allemaal hopelijk, hè. redelijk traditioneel en conservatief dan wel orthodox commentaar is dat het schandelijke in 24 vers 1 van Deuteronomium een eufemisme is voor overspel. En daar heeft men teksten voor in het Nieuwe Testament ook. Die zoek ik met opzet niet op, want ik vind het veel te uitgebreid om erop in te gaan. Per slot, het is de wet en wij leven daar niet onder. Of dat maar makkelijk is, dat vind ik persoonlijk niet, nee. Vind ik niet maar makkelijk. Maar het is gewoon een feit, dus daarom ga ik er liever niet uitgebreid op in. Dat heeft niet zoveel zin, want voor onszelf, ja, daar leven wij niet onder. Maar het, ik denk dat overspel inderdaad iets schandelijks is. Maar andersom, dat iets schandelijks nog niet noodzakelijk overspel is. En dat u er misschien niks anders bij kunt bedenken bij iets schandelijks dan overspel, ja, dat kan ik niet helpen. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat hoop ik tenminste niet, want als ik het moet uitleggen, dan gaat u zeggen dat wat ik schandelijk vind, dat u dat helemaal niet schandelijk vindt, maar doodgewoon. En dan hebben we daar een discussie over en dat probeer ik te vermijden. Laat ik het anders doen dan. We hebben zojuist, want ik heb mijn vinger nog bij Deuteronomie 24 vers 1, maar we hebben zojuist uit Marcus 9... gelezen wat de Heer ervan zegt. God heeft man en vrouw geschapen. De bedoeling was dat ze één vlees zouden zijn. Eén unit. Één eenheid. Één lichaam. Dat vindt tegenwoordig niemand meer, hoor. Nou ja, bijna niemand dan. Vooruit. Want wij hebben het huwelijk weer ontbonden. Ik ben van mening, maar ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben. Ik ben van mening dat in Nederland het huwelijk als zodanig volstrekt is afgeschaft. Niettemin heeft men het woord huwelijk van toepassing gebracht op heel andere, laten we zeggen, sociale of relationele overeenkomsten. Wat noemt men dan ineens een huwelijk? Maar in werkelijkheid heeft men het huwelijk afgeschaft, want voor de wet zijn man en vrouw niet één, namelijk in geen enkel opzicht. En niet alleen voor de wet niet, maar in de samenleving ook niet. Men heeft man en vrouw onafhankelijk van elkaar verklaard. Ze hebben alle twee een particulier leven. Ze worden alle twee ook als particulieren beschouwd. Enzovoort. Ze hebben ook alle twee stemrecht en dat soort dingen meer. En dan gaat u natuurlijk even snel denken. Zegt die kleine Hanen, want die is tegen het stemrecht van de vrouwen. En dan zeg ik, ja, daar ben ik ook, ja. Als het er helemaal over gaat, daar ben ik op tegen, ja. Ik vind dat de ontkenning van wat een huwelijk feitelijk is. En daar gaat het om. En alles wat de vrouw doet, want we hebben het over een man die iets schandelijks vindt in zijn vrouw. Over iets andersom hoef ik het niet te hebben. He? Komt in de Bijbel niet voor. En buiten de Bijbel om wil ik er met u sowieso niet over praten, want dan heb ik wel andere dingen aan het hoofd. Die ik persoonlijk belangrijker vind. Dus dat gaan we ook niet doen. He? Maar het idee blijft dat als een vrouw iets doet waarmee dus de eenheid van man en vrouw en waarmee dus het wezen van het huwelijk wordt aangetast, dan denk ik dat deze wet erop van toepassing is. Als die man dat niet verdragen kan, dan moet hij zijn vrouw wegsturen. Dan is dat het einde van het huwelijk. Als je ermee leven kan, oké, maar dan moet u het ook ten volle accepteren en niet halfslachtig. Dat wil zeggen, hij vindt iets schandelijks. En ik persoonlijk vind het schandelijk als die eenheid in de praktijk ontkend wordt. Door overspel bijvoorbeeld. Want zoals gezegd, er zijn vele manieren waarop dat kan gebeuren. Dan is dat het einde van het huwelijk. En als het het einde van het huwelijk is, dan vind ik ook, en dat vindt Mozes dus ook en de Heer dus ook, dat dat dan ook net zo officieel bekrachtigd en vastgelegd moet worden als dat het huwelijk gesloten werd. Zwart op wit in een rechtsgeldig document. En het idee dat echt dat overspel aanleiding is tot echtscheiding is daarop gebaseerd. Het is de ontkenning, de facto, van de eenheid van man en vrouw. Daarmee wordt geacht het huwelijk gebroken te zijn, want dat noem ik echtbreuk. Dat noemt de Bijbel ook zo. En wat ik echtscheiding noem, en wat de Bijbel ook echtscheiding noemt, dat is dus de bekrachtiging van wat al eerder heeft plaatsgevonden. Ben ik nou duidelijk genoeg? Ik geloof niet dat echt breuk bestaat uit de officiële akte en men gaat uiteen dat het is dan geregeld. Het ligt daarvoor. Normalerwijze. Maar ik weet niet of iedereen die normen nog kent. Dus ik heb er altijd zo mijn twijfels over. Ik ben van mening dat juridische echtscheiding zou moeten zijn de bekrachtiging op papier van wat al lang heeft plaatsgevonden. Dat was vroeger in Nederland ook zo, dat is nog maar enkele tientallen jaren geleden. Enige reden voor echtscheiding was die van huwelijksontrouw, heet dat. Overspel. En als dat er niet was of zo, dan werd het gelogen om het huwelijk maar te kunnen ontbinden. En er werden valse getuigen ingeroepen die voor een aanzienlijk bedrag of soms voor weinig voor de rechter wilden zeggen dat hij met een van de partijen overspel gepleegd had. En dan de overblijvende partij kreeg dan een echtscheiding toegewezen. Zo werkte dat. Dat heette de leugen. Tussen aanhalingstekens. De leugen. En omdat het zo vaak voorkwam heeft men toen de wettige regels voor echtscheiding verruimd. In Nederland althans. Hè. Maar goed, daar heb ik verder geen mening over. Het doet mij verder niks. Wat het me doet is alleen maar dit. Dat hier staat dat als de man zijn vrouw niet vergeven kan. Als hij die vrouw geen genade vindt in zijn ogen. Omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden. Staat niet eens omdat zij iets schandelijks gedaan heeft. Omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dat ligt dus subjectief bij de man. Dan moet hij er ook juridisch een eind aan maken. Officieel met deze scheidbrief. Dat is wat er staat. Maar lees nou eens verder. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijn, zal heen en gaan en een andere man ter vrouw worden. En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief gegeven en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot vrouw genomen heeft zal gestorven zijn, zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen dat ze hem ter vrouw zei nadat ze is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen als het huwelijk één keer ontbonden is, ik ga iets korter door de bocht. Want hier staat, maar als het huwelijk één keer ontbonden is, mag het niet meer hersteld worden. Toch? Nou, als die vrouw intussen iets gehad heeft met... Oké. Dan was zij daarna niet meer terug naar de eerste man. Waarom dan niet? Dat mag niet. Nou ja, waarom niet? Het antwoord is makkelijk genoeg. He? De Heer heeft iets schandelijks gevonden aan Israël, heeft Israël zijn huis uitgestuurd. U weet wat het huis is. Hij zei nog, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Niet dat hij haar niet lief had, maar er was geen herstel van het huwelijk mogelijk. Of er was überhaupt geen huwelijk mogelijk, dus hij stuurde die vrouw het huis uit. Die vrouw heeft zich inmiddels bezig gehouden, uitgebreid met andere mannen, zeg maar andere goden. Er zijn hoofdstukken in de Bijbel die daar uitgebreid over spreken. Zo uitgebreid dat het je stoort bij het lezen, vind ik persoonlijk. Moet dat nou? Ja, dat staat er allemaal, ja. Ze heeft de hoer uitgehangen, dan wel uitgelopen, want met haar benen en weet je veel wat er allemaal staat. Ik vind het gênant om te lezen. Maar het betekent in ieder geval dat de Heer die vrouw niet terugneemt. Want daarover gaat het, dat is de hoge norm. En dat het op een lager niveau de mens wordt toegepast, ja, tot je dienst, dat is zo. Maar lees nog even verder. Dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Alzo zult gij het land niet doen zondigen. Dat u de Heer uw God ten erve geeft. Het land doen zondigen? Het ging toch over een man en een vrouw? Maar ja, het ging in de eerste plaats over de Heer en Israël. Waaruit u geacht wordt meteen te concluderen dat een ongelovig Joods volk in een Joodse staat in Canaan, bijgenaamd Palestina, volstrekt in strijd is met deze wet. Dat kan dus niet. En dus zondigt het land Grotelijkse. Al zo zul gij het land niet omzonden. Hiermee is niet het laatste woord gezegd. Wij lezen in... laat ik ze maar even snel nemen dan. Jesaja 50 eerst. Die is helemaal niet algemeen bekend. Jesaja 50. Die is wel aardig, want ik heb het nog nooit aangehaald in het publiek. Maar het is natuurlijk het vers dat volgt op Jesaja 49. En Jesaja 49 is dat hoofdstuk dat spreekt over dat de zaligheid zou gaan naar de einden der aarde. Naar de eilanden der zee, namelijk naar Brittannië. Dat was vers 8 waar het letterlijk staat. Kortom, het zou gaan naar het noordwesten en zelfs helemaal naar Australië. Dat is vers 12. Synim. Dat ga ik nou niet uitleggen, ik haal het alleen maar aan. Hè? En daarna volgt Synim, ja, het land Synim. Dat is het zuiden, dat is een wat ingewikkeld verhaal. Want je vindt het niet in je concordantie of in je lexicon of in je Hebreeuwse woordenboek. Maar ik heb het uit commentaren en beschrijvingen van de Joden zelf. En die zeggen, Synim, dat is het Zuiderland. Dat is een afleiding van iemands naam. Met de algemene aandeling van het zuiden. Schrijf je dat nou in het Latijn op, dan krijg je Australis. En je weet wat dat is. Hè? Australië, zuster. Ja. Nou, Joden, Israëlieten in Australië, waarom ook niet? Zowel de 2 en 10 stammen zijn ruim vertegenwoordigd, overigens. Maar die maar even terzijde, de rest van het hoofdstuk gaat over een toekomstig herstel van Israël. En dan volgt hoofdstuk 50 vers 1. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Hé. Hey. De scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb. Het punt is dat de Heer Israël met één scheidbrief heeft weggezonden. En daarmee kwam voor hen een einde aan het oude verbond. En mocht u nou zeggen, maar ik dacht dat een einde kwam aan het oude verbond door de dood van de man, zodat de vrouw vrij is om zich te verbinden aan een andere man, dan moet ik u zeggen, dat is ook zo, maar dat gaat over die andere vrouw, want er waren 2 vrouwen. Ja, de ene heette Juda, de andere heette Samaria. En in de andere hoofdstuk, dit was Oude Testament, in de andere hoofdstuk heten ze Ohola en Oholiba. En ik ben wat de moeite met die namen, want je proeft aan die namen dat er iets mee mis is. Hè? Als een vrouw Oholiba heet, dan begrijp je dat die kan je beter wegzenden. Als ik je een advies mag geven, dan gratis. Maar vooruit. Maar in ieder geval, die 2 vrouwen. Voor de een is het huwelijk geëindigd doordat ze werd weggezonden met een scheidbrief. Voor de ander is het huwelijk beëindigd doordat de man overleed. En dus vind je beide gedachten in de Bijbel. Maar de scheidbrief wordt exclusief in verband gebracht met de 10 stammen van Israël. En daar gaat het hier dus ook over. Die is toch duidelijk, hè? Gebeurde ook ruim voordat de Heer stierf, om zo te zeggen. Dus die worden geacht met een scheidbrief te zijn weggezonden. Goed. Dan even kijken dat ik niks vergeet. Dan heb ik nog voor u Jeremia. Ik heb net het idee dat ik er een mis, maar goed. Jeremia 3. Oh nee, ik mis hem niet. Nee, tot. Hè? Jeremia 3. Begint in vers 1 met... Men zegt... Zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anderenmans... Zal hij ook tot haar nog wederkeren? Dat is dus naar aanleiding van Deuteronomium 24. Ik zoek even of mijn Bijbel een tekstverwijzing geeft. Het antwoord is nee. Maar goed. Maar het is uit Deuteronomium 24, die heb je toch, hè? Zal hij ook tot haar nog wederkeren? Nee, zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Ik gebruikte er straks het woord grotelijks, omdat ik dacht dat het in het vers stond. En toen keek ik nog even, dacht, nee, het staat er niet in, maar laat maar zitten. Maar hij staat hier dus, hè? Daar heb ik hem vandaan. Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Ja, dus het mag niet. Het gaat over het volk. Daar blijkt, want er staat meteen achter, gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Je hebt hoereerders en boeleerders, nou ja, hoe zeg je zoiets? De boelen, boelaat wilde ik niet zeggen, want ja, daar krijg ik weer last mee natuurlijk. Maar dat is wel wat het is, dat zijn de hoerenlopers. Is dat een goede Nederlandse woord? Ik weet het, zoiets, hè? Minnaars vertaalt men het, geloof ik, maar dat is erg eufemistisch. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Maar dat mag toch niet volgens de wet? Hoezo zouden ze nochtans wederkeren tot de Heer? En het antwoord is, heel simpel, hè? Israël zou wederkeren tot de Heer, maar niet onder het oude verbond. Want het oude verbond kan en zal niet hersteld worden. Het is verbroken en daar blijft het bij. Dat is Jeremia 31. Niettemin zou een nieuw verbond komen. En kan dat dan wel? Het antwoord is ja, want de man wordt geacht overleden te zijn en de vrouw ook. Dat kan moeilijk anders, want de man stierf, maar één stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. En dat is precies de strekking van Romeinen hoofdstuk 7. De wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, maar als de man gestorven is, is de vrouw vrij om zich te verbinden met een ander. Volgende vers, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Dat wil zeggen, wij mensen worden geacht ook gestorven te zijn, en Israël ook. En daarna is er wel sprake van een nieuw huwelijk, maar het idee is dat het nieuwe partners betreft. Namelijk degene die uit de dood is opgestaan, dan begint er iets nieuws. Daar is die oude wet niet meer op van toepassing. En hetzelfde geldt aan de kant van de vrouw uiteraard ook. Met andere woorden, de idee dat Israël ooit tot de Heer zich zal bekeren en dan alsnog opnieuw onder de wet geplaatst zal worden, in de zin van de Mosaïsche wet, dit is dus ten onrechte. Dat kan dus niet. Er is sprake van een nieuwe relatie. En dat is ook wat beschreven wordt in Jeremia 31. Waar staat een nieuw verbond ter vervanging van het oude, het welk mijn verbond zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. En niet te vergeten Hosea. Hè? Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid en dat soort uitspraken. Een nieuw huwelijk. Maar het is niet het herstel van het oude, toch betreft het de Heer en Israël. Op zekere wijze. En dus, keer nochtans weder tot mij. En daarna wordt beschreven de hoererij van Israël. Die twee vrouwen, Israël en Juda, heten ze achtereenvolgens. In vers 6 Israël, in vers 7 Juda, in vers 8 Israël en Juda, in vers 10 Juda, in vers 11 Israël en Juda. Enzovoorts. Het zijn namen van mannen, maar ze worden hier als vrouwen beschouwd in hun relatie tot de Heer. En de oproep is die van vers 14, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen. Eén uit de stad en twee uit de geslachten zal u brengen te Sion. En wat het maar was, daar ga ik verder niet op in. Dit is trouwens ook het hoofdstuk waarin vers 18 staat. In die dagen, ooit onder het nieuwe verbond namelijk, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. onder Juda te verstaan de 2 stammen, onder Israël uiteraard te verstaan de 10 stammen. Maar de norm is Israël, niet Juda. En Juda gaat zich aansluiten bij Israël. Want Israël is de norm. Heb je dat? Zodat je in ieder geval onvolledig bent als je denkt dat in de toekomst eerst het Joodse volk tot bekering zal komen en daarna ook de 10 stammen en zo zullen ze dan ook verzameld worden in de toekomst. Eerst Juda en daarna de overige stammen van Israël. Dat gebeurt namelijk wel, dat is zo, dat geloof ik echt en ik heb het vele malen in de Bijbel gelezen, maar het is niet het volledige verhaal. Waar het over gaat namelijk is eerst over Israël en dan pas Juda. En dat kan je alleen verklaren door te zien dat het werk tot opbouw van de gemeente en werk is primair aan Israël. Dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. Niet exclusief, maar beginnen bij de 10 stammen van Israël. En het Joodse volk zal in de toekomst diezelfde weg gaan, Juda. En zich zo voegen bij Israël. Al was het maar bij de gemeente. En in onze dagen is het trouwens ook zo. Ik heb dan Petrus nagevraagd, die zei nee, de gelovigen uit de heidenen zijn de norm. En Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als heidenen. Dat is Handelingen 15. En dan, nu we het toch over hebben, kan ik nog wel even, even zwaar nadenken. Even Deuteronomium 33 opzoeken. Deuteronomium 33. Daar vindt u de zegeningen van Mozes over de 12 stammen van Israël. Dat is niet nieuw, want Jacob, de vader van die 12 stammen, dan wel 12 zonen, deed hetzelfde in Genesis 48 en 49. En in Genesis 49, nee, Genesis 48 geeft Jacob het eerstgeboorterecht aan Jozef. Dat weet je allemaal, maar ik vind het nuttig om dat toch maar zoveel mogelijk te herhalen. Aan Jozef. En het wordt later herhaald, de rest van de Bijbelse geschiedenis, dus dat is geen probleem. Maar koningschap wordt toegeschreven aan Juda. Stam van Juda, als er staat in Genesis 49, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn en dat soort dingen. Dat weet iedereen, dat dat betekent dat de troon terecht zou komen bij de stam van, dat staat er niet, de troon zou blijven bij Juda. Maar iedereen weet dat het betekent de troon zou terechtkomen bij Juda, vooruit. Maak ik nu geen punt van, dat is een ander onderwerp. Maar eigenaardig genoeg, als Mozes de zegeningen aan Israël herhaalt, aan de stammen van Israël, dan verwacht je dat hij in ieder geval dat eerstgeboorterecht van Jozef beschrijft. Dat is ook inderdaad wat hij doet. Al gebruikt hij geloof ik niet het woord eerstgeboorte. Ja, 1 keer geloof ik. Nou ja, dat doet, ja, 1 keer. Maar dat doet er nou niet toe. Dat is vanaf vers 13 tot en met vers 17, maar daar gaat het me niet om. Het eerstgeboorterecht aan Jozef wordt herhaald door Mozes. Je verwacht dus dat Mozes ook nog iets zal zeggen over het koningschap van Juda. En dat doet hij niet. Althans, niet direct. Ik bedoel, hij doet het later ook niet, maar ik bedoel, hij doet het niet in de rechte lijn. Hij doet het indirect. Dat bedoel ik. Want wat hij zegt is vers 7. Dit is van Juda, dat hij zeide, hoor heren de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen, ontleend aan de naam van Juda, Jad, Jod, hand, zijn handen moeten hem genoegzaam zijn en zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. En daar lees je niet in, ook maar iets, ook maar de geringste verwijzing naar koningschap. Krijgt hij dat er niet, heeft hij dat er niet, jawel. dat heeft hij wel. Maar hij iets heel anders uit de geschiedenis van Juda, en het is misschien wel net zo belangrijk, zo niet voor velen nog veel opvallender, is dat Juda inderdaad afwijkt van zijn broeders en een andere weg gaat. En bij de splitsing van het rijk, want daar hebben we het over in 1 Koning 11 en 12, staat de Heer aan de kant van de 10 stammen en niet aan de kant van Juda. En Benjamin de 2. Die heb je toch? Dat wil zeggen, de naam Israël, op grond van eerstgeboorterecht, gaat de naam is van de eerstgeborene, de titel, hè, die gaat mee met Efraïm en dus met de 10 stammen van Israël. Dat heet dus Efraïm, of het heet gewoon Israël. Maar Juda is daarvan afgeweken. Nou ja, er staat ook dat de Heer de andere stammen van Juda heeft afgescheurd, net zo u wil. Maar het punt is dat die 10 stammen niet zullen terugkeren tot Juda. Het punt is dat Juda zal terugkeren tot Israël. En met opzet zeg ik het zo. En ik gebruik de naam Israël in de betekenis van de 10 stammen, want dat is de eerste betekenis van de term in de Bijbel. Kortom, Juda zou terugkeren tot Israël. Hetgeen betekent dat de zaligheid, het nieuwe verbond, dan toch eerst bij Israël zou terechtkomen en daarna zou Juda zich daarbij voegen. In de loop van de geschiedenis. En ook dat hangt samen met het eerstgeboorterecht van Efraïm, want dat betekent toch dat Efraïm als eerste deel zou krijgen aan het nieuwe verbond. Van alle stammen van Israël. En dat is inderdaad niet in de toekomst, want dan is Juda de eerste, uiteraard in de 70ste week, of aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus kan het alleen nog maar gaan over onze tegenwoordige tijd. En zo is het ook, hè. Het huis, die van het huis van Juda, of het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. En dan zullen ze inderdaad weer één zijn. Dat wil zeggen dat voor zover er sprake is van een nieuw huwelijk onder een nieuw verbond, en voor zover gezegd kan worden, en dat kan in zekere opzicht, dat Israël weer in een huwelijksrelatie met de Heer zou terechtkomen, zou het eerst van toepassing zijn op Israël en daarna pas op Juda, want over die twee vrouwen gaat het Heer. Nou ja, en aangezien Juda pas komt in de, met zekerheid komt in de 70ste week van Daniël, betekent dat daarvoor iets van toepassing moet zijn op de 10 stammen van Israël. Maar ja, dat moet ik in Nieuwegein dus alsnog bespreken in het onderwerp koningschap en eerstgeboorterecht. Daar hoort dat in thuis. Maar je vindt het in zulke teksten eenvoudig terug als je maar gewoon simpel leest wat er staat. Hoe dan ook, het schandelijke aan Israël zowel als Juda was wel degelijk overspel. Voor de duidelijkheid zeg ik dat er nog maar bij. En zo wordt het ook vertaald hier in Jeremia 3. Maar ik moet hier nog even dat andere vers lezen. Vanaf vers 6. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van koning Josia: hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft als vrouwtje? Ze is bij de Heer weggelopen, de afgekeerde. Ze was afkerig. Zij wilde haar man niet. In geen enkel opzicht. Meer zeg ik daar maar niks van. Heb jij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Dat gaat over de 10 stammen. Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Dat zijn de tippelzones volgens de Bijbel. Nee, heb ik geleerd van een arts. Die heeft me dat uitgelegd hoe het zat met die politicus bedoel ik, sorry. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, dat is eveneens afkerig, haar zuster Juda, zodat u weet dat onder Israël hier verstaan moet worden de 10 stammen van Israël. Kan niet missen. En ik zag, vers 8, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, En meer wilde ik eigenlijk niet lezen, want hier vind je diezelfde scheidbrief als uit Jesaja 50 vers 1 met betrekking tot Israël, het tienstammenrijk. Dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging ook heen en hoereerde zelf ook. Dat was in de dagen van Jeremia, enzovoorts. Niettemin worden beide opgeroepen, bekeer u, gij afgekeerde Israël, vers 12. Spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. En let op dat het alleen gericht wordt aan Israël in vers 12. En als je het netjes in verband leest en niet bevooroordeeld bent, dan begrijp je dat die oproep in vers 12 inderdaad alleen betrekking heeft op de 10 stammen. Waarna de vraag is, moet Juda dan niet opgeroepen worden tot bekering? Dan zeg ik, jawel, maar daar gaat het hier niet over. In deze verse niet. Het gaat over Israël. En het zal ook resultaat hebben. En daarna zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Maar dan ben je inmiddels in vers 18. Hebben we die nog? En ik ben wel niet in Nieuwegein, maar ik zal toch even lezen vers 16. Nou, vers 14. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Maar het ging over Israël vanaf vers 12. En dus niet over Juda. Ik zal u aannemen, één uit de stad en twee uit de geslacht, en ik zal u brengen te Sion, en ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. Er staat een verwijzing bij naar Efeze 4, vers 11 in mijn Bijbel. Vind ik wel aardig. De Heer geeft aan de gemeente sommigen tot herders. Nou ja, daar is het ook op van toepassing in onze dagen. En ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap en verstand. Hoed mijn schapen, weid mijn lammeren en dat soort dingen. Al zijn het dan wellicht de schapen en lammeren van die andere stal. Ja. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heer, zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij in het hart niet opkomen en zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet zoeken of bezoeken. Zoeken. En zij zal niet wedergemaakt worden. Dat weet u waarschijnlijk niet, maar het verhaal gaat, dit is de oude overlevering, dat de Ark des Verbonds meegegaan is met de 10 stammen, dan wel, die hebben zich er meester van gemaakt en zijn vervolgens aan het zwerven geraakt met de ark voorop. Een andere optie van hetzelfde verhaal is dat het niet de echte ark was, maar dat ze een kopie hadden. Maar er schijnen veel meer kopieën in omloop te zijn dan die paar in het Bijbelsmuseum in Amsterdam. Een in Ethiopië bijvoorbeeld. Nee, serieus. Los daarvan bestaat ook nog het vermoeden dat aangezien Jeremia in Tara in Ierland aankwam, onder andere met zijn secretaris, maar ook Baruch. Maar ook met zijn. Met de prinses. Maar ook met een kist bestaat het. En aangezien diezelfde Jeremia de wetgever werd, de meest oorspronkelijke wetgever van Ierland, heeft men het vermoeden dat hij daar aankwam met de Ark des Verbonds. Maar het kan net zo goed een kist geweest zijn met een paar wetrollen. Ook goed. Maar hier staat in verband met die 10 stammen, zij zullen de Ark des Heren, Ark des Verbonds des Heren, zal in hun hart niet opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en ze zal niet wedergemaakt worden. Dus er moet toch iets wezen. Of wij dat nou weten of niet, en ik beweer niet dat ik het weet, maar er moet toch iets wezen tussen een verbinding tussen de Ark des Verbonds en de 10 stammen van Israël. Dan zult u zeggen, hoe komen die er nou aan? Want die ark die stond in Jeruzalem, in het gebied van Juda. Dan moet ik u zeggen, nou, dan ben u een beetje slecht op de hoogte. Want er zijn heel wat verhalen over lui die zich van die ark hebben meester gemaakt. En bovendien schijnt het dat een zoon van Salomo en de koningin van Sheba, en dus de opvolger van de koningin van Sheba, hoogstpersoonlijk in Jeruzalem die ark des verbonds is wezen jatten. En om een Joods woord te gebruiken, sorry, het woord ligt bovenop. En hem heeft weggevoerd naar Ethiopië, alwaar hij nu nog angstvallig aan het gezicht onttrokken wordt. Maar dat het daar zo'n soort ding is, dat is wel duidelijk. Al ben ik geneigd te denken dat het een kopie is, maar zolang die verhalen kunnen, kan ik ook geloven dat die terechtgekomen is onder de 10. En bovendien, er woonden heel wat Joden onder de 10 stammen van Israël. Daarom is die naam 10 stammen niet zo goed. Er woonden heel wat Joden onder de 10 stammen. En die kunnen natuurlijk ook met gemak die Ark des Verbonds dan hetzij in veiligheid gebracht hebben voor de invallende Assyriërs of wie het maar waren. En hem later hebben opgehaald of weet je veel wat. Beslot, in onze dagen zijn er die denken dat het ding ergens in de buurt van Jeruzalem in een grot staat. En ze willen maar al graag de dingen dan weer uithalen. Ik geloof dat niet, want ik heb het hele verhaal gevolgd tot in de details. En daarom geloof ik er niet in. Nee, dat ontaart niet maar in opgravingen en onderzoekingen. Maar het ontaart in visioenen waarin men het ding dan gezien heeft en zo. En dan denk ik, ja oké, hier houdt het verhaal voor mij wel op. Maar dat hij ergens terechtgekomen is, ja, dat zou kunnen werken. Weet het niet, er wordt hier in ieder geval gezegd dat er niet meer naar gevraagd zal worden, naar het letterlijke ding. Waarom ook niet? Het Nieuwe Testament leert ons dat wij, die geloven, in onze dagen naderen tot de echte troon der genade, in het echte heiligdom en in de hemel zelf. En de Ark des Verbonds letterlijk, ik heb er geen belang bij. Nou, ik ben nieuwsgierig, maar ik heb er niet het minste belang bij. Nee. Ik hoef er niet naar te vragen. En de suggestie, hij zal niet weder gemaakt worden, is toch een suggestie dat het ding in de loop der tijd verwoest is geworden. Vernietigd is geworden. Maar tot in onze dagen wordt er nagezocht alsof het de Heilige Graal is. En volgens sommigen is het dat ook. Maar die moet ik buiten beschouwing laten. Ik neem aan dat we op de klok ver over tijd zijn. Dus we zullen het hierbij moeten laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij vanavond weer hier aanwezig mochten zijn en ons mochten bezighouden met uw woord. Dat we daarin mochten bladeren en schrift met schrift mochten vergelijken. En we danken u dat u op die wijze ons wil leiden door uw geest in heel uw waarheid. Dat wij dingen mogen leren en verstaan die voor de wijzen van deze wereld verborgen zijn, maar die u aan ons wilt ontdekken, die u aan ons wilt openbaren. Wij danken u daarom voor de gelegenheid die u ons geeft. We dragen onszelf aan u op en vragen u of u uw woord in onze harten wil schrijven, opdat het van binnenuit ons zou veranderen naar de inwendige mens en opdat het ons zou gelijkvormig maken aan het beeld van uw Zoon. We danken u dat we mogen verstaan, maar ook ervaren de conserverende werking van dat woord. Dat levengevende, die gezondmakende werking van die gezonde woorden die u ons hebt nagelaten. En dat we deze tot ons mogen nemen, tot zegen van onszelf, tot opbouw van ons geloof en tot verheerlijking van uw naam. Amen.